Openbaring 15. En ik zag in de hemel een ander teken, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap van God voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht gods, en het lied van het lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen, en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. Tot zover het lezen van de schrift. Het is altijd interessant om jezelf de vraag te stellen, ben ik daarbij? Als dit gezelschap daar in de hemel zingt met citers gods, is dat een gezelschap waar ik ook bij hoor? Is dat mijn zangkoor, mijn groep? Ben ik daar lid van? Nu, niet iedereen heeft vanaf het begin alle studies, alle samenkomsten, bijeenkomsten gevolgd. Dat hoeft ook niet. Je bent gewoon welkom, ook als je één keer komt. Maar in Openbaring 5 hadden we al een eerste zangobade. Ik weet niet of je je dat herinnert, maar in elk geval, het staat er wel. En ze hadden allemaal een harp of hadden allemaal een citer en zongen het nieuwe lied voor het lam die op de troon zit. En toen we daarover hebben gesproken, is helder geworden dat het daar ging om jou en mij. Om de gelovigen van vandaag. Dus niet of je een Nederlandse vorm bent, of gereformeerd, of baptist, of evangelisch of zo. Het is niet onbelangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je leven uit God hebt. Dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En door het geloof in de Heer Jezus mag ik uitzien naar een geweldige toekomst bij en met de Heer Jezus in de hemel. En ik ga je garanderen dat je daar gaat zingen. Ik heb toen geroepen, ook al ben je amuzikaal, heb je nog nooit een snaar aangeraakt, daar ga je een citer bespelen. Heb je altijd al graag gewild voor de een en voor de ander. Nou, is het meest rare instrument denkbaar, maar het is toch wat de Bijbel zegt. En het merkwaardige is dat die citer iedere keer terugkomt in de Bijbel. Dat is in Openbaring, dat weet u nog, hè? Openbaring 14, dat is nog heel recent aan de orde geweest, ook citers. Openbaring 15 vanavond, citers. En Openbaring 5, citers. In het Oude Testament vind je dat ook al, als Elisa een profetie moet uitspreken of wil gaan uitspreken, haal mij een citerspeler. Daar kom je het ook al tegen, 2 Koningen 3, als je het naar wilt kijken. Maar ook David, u weet het, hij was bij de schapen. Hij kon heel goed met een steen slingeren. Maar hij kon kennelijk ook een citer bespelen. Als Saul waarschijnlijk een soort vlaag van waanzin heeft, dan komt David als een citerspeler bij hem en dan wordt hij rustig. Daar gaat meer van uit, maar goed, ik zeg het nu maar even een beetje compact. In elk geval is daar weer een citerspeler. Dat David een beeld is van de Heer Jezus, dat wist u al, want de Heer Jezus noemt zichzelf de Zoon Davids. Hé, hey, zou de Heer Jezus dan ook citer gaan spelen? Ja, daar zitten we nu, hè. En als hij dat zou doen, als hij daar expliciet een antwoord op had, dan gingen we alle orgels verbranden. Nou, toch? Nee, helemaal eens citers over. Een beetje gelovig heeft een citer. Het staat niet expliciet, dus het staat niet zomaar zonder omweg in de Bijbel dat de Heer Jezus een citer zou gaan spelen. Maar het is wel merkwaardig dat de citers iedere keer terugkomen. Nou, dat is het eerste. In deze eerste opmerking zat al de vraag, bij welk gezelschap, bij welk koortje hoor jij dan? Het jongerenkoor van, of het oudere koor van, of het gemengd gezelschap, of het christelijk gemengd koor te. Waar horen we bij? Ik kan u zeggen dat iedereen die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser, en ik hoop echt dat je dat ooit een keer hebt meegemaakt. Ik mocht vanmorgen ergens spreken in het westen van ons land en ja, opnieuw gaan vertellen van de Heer Jezus, van zijn komen hier op aarde, van het feit dat hij vlees en bloed heeft aangenomen. En dan ga je toch zeggen, dat was uit Johannes 1, hij kwam tot het zijne en zoveel hem aangenomen hebben, zoveel hebben ook het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Je moet hem wel aannemen. En Dat kan heel simpel klinken, een beetje te evangelisch klinken misschien in jouw oog, maar dat is niet simpel. In Johannes 1 staat dat hij alles gemaakt heeft. Hij is de schepper. Hij heeft het gecreëerd. Door hem zijn alle dingen gemaakt. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Hij heeft het allemaal gedaan. En bovendien is hij de eigenaar. Het is ook nog van hem. Het is niet zo dat hij gemaakt heeft en daarna gezegd, nou, nu kun je het zelf wel, nu red je je maar. Nergens blijkt dat. Nog preciezer, de Heer Jezus is de eigenaar. En hij komt tot het zijne. Dat is niet alleen, hij komt in Israël, hij komt bij de Joden. Dat is ook waar. Maar dat betekent het niet. Hij komt tot het zijne, hij komt in zijn eigen bezit, in zijn eigen creatie. Dat wat hij zelf gemaakt heeft, is op dat moment het terrein, het gebied waar hij komt. Daar hoor jij ook bij. Dat valt niet te ontkennen. Toen jij geboren werd, is waarschijnlijk een kaartje de deur uitgegaan met iets van de schepper en mooi gemaakt en schitterend geworden en geweven. Nou ja, wat voor termen je ook maar kunt bedenken, maar er is iets gebeurd. Jij hoort ook bij dat bezit van hem. Even nog niet praten over ben ik nu gelovig of ben ik nu niet gelovig. Zuiver het feit dat je een mens bent, dat je hier op aarde bent, betekent dat je van hem bent. Alle zielen zijn van de Heere, zegt het boek Ezechiël. Alle zielen, niet één uitgezonderd. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam in zijn eigen bezit, in zijn eigen bedoening. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo staat het in de Bijbel, in Johannes 1. Nou, wie zijn dan die zijnen? Nou, dat zijn mensen. Mensen zeiden, nou, zo wordt. En zo gaat het vandaag nog. Iedereen denkt dat hij, jij bent nu zo gelovig, jij bent wat religieus en jij bent wat overtrokken misschien. En dus heb jij dat probleem. Maar, niemand kan daaraan ontkomen. Als je hier bent en de Heer Jezus niet welkom geheten hebt in zijn eigen schepping, in zijn eigen werk, dan is het niet best met je. En dat wil ik heel, heel helder zeggen vanavond. Ik hoop dat je hem welkom geheten hebt, dat je tegen hem gezegd hebt, Heer Jezus, wat fijn dat u gekomen bent. Wees welkom, Heer. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. U bent welkom, Heer. Ieder die hem welkom heet, mag zich een kind van God noemen. Nou, is dat moeilijk? Tegen hem zeggen, wees welkom Heer. En, ja, maar mijn zonde dan? En moet ik dan niet in de schuld komen? Ja, je moet in de schuld komen. Maar dat zal de Heilige Geest echt gaan doen hoor. Maak je me niet ongerust. Dat komt, beslist. Dat komt, heel zeker. Maar begin nu eens met gewoon tegen hem te zeggen, Heer Jezus, u bent welkom. En iedereen die dat gedaan heeft, mag zich een kind van God noemen. En die mensen horen in Johannes 1, het was nog steeds Johannes 1, weet je wel, Evangelie van Johannes hoofdstuk 1. En al die mensen horen dat Johannes de Doper zegt, kijk, daar heb je het lam van God, dat de zonde van de... Oh, dus hij is de schepper, hij is God zelf, hij is vlees en bloed gaan aannemen, en hij is degene die in zijn eigen bedoeling kwam, en hij is ook degene die het lam van God is, om de zonde van de wereld weg te nemen. Ja, precies, het is allemaal dezelfde. Vanaf het moment dat je hem welkom heet, zal dat zonder probleem aan de orde komen. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest maakt je helder dat je zomaar niet bij God kunt komen, maar dat je door het geloof in de Heer Jezus vrede met God kunt krijgen. Schitterend. Iedereen die hem welkom heet, mag zich een kind van God noemen. Is dat moeilijk? Nou, eigenlijk moet iedereen zeggen, massaal, nee, dat is niet moeilijk. En we hebben het zelf misschien wel 3 keer uitgesteld, of 1003 keer uitgesteld. En er zijn nog steeds mensen die zeggen, dat gaat zomaar niet. En dan gaan we weer. Dan laten we onze theorieën erop los, onze theologieën erop los. En we weten niet meer waar we het zoeken moeten. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, als je hem welkom hebt geheten, dan ben je een kind van God, dan hoor je bij een heel bijzonder gezelschap. En de meesten hier horen bij dat gezelschap. Misschien iedereen, ik kan niet in je hart kijken. Maar allen die hem als hun heiland kennen, horen bij een heel bijzonder gezelschap. Die hebben van God de Heilige Geest gekregen. Niet de Heilige Geest, de Geest gegeven, maar de Geest gekregen. Dat is een heel ander groepje. Begrijp je? Die hebben de Heilige Geest gekregen. En die zijn door diezelfde Heilige Geest aan de Heer Jezus verbonden. En dat gezelschap blijft niet hier lang. Daarover hadden we het de vorige keer. Die mensen die gaan misschien wel binnen nu en anderhalve week. Laten we zeggen voor de kerst. Ik zei vorige keer, misschien vanavond. Maar ik heb geen datum. Maar in elk geval, we gaan heel spoedig naar hem. En we worden bij hem gebracht. En we gaan, als we hem zien, uit ons dak. Sorry hoor, er is helemaal geen dak meer. Nou oké, zeg het dan anders. Ja, in de wolken. We zijn in de wolken. Nou, ook goed. We zijn in de wolken. We gaan in wolken. De Heer tegemoet in de lucht. Maar als we hem zien, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, dan hou je jezelf ook niet meer. Dan ga je hem prijzen. Dan ga je hem bejubelen. Dan ga je hem bezingen. En dan krijg je dat gezelschap in Openbaring 5 met citers, die je dan ineens hem gaan zien en zeggen, hij is alles. Het nieuwe lied wordt daar gezongen. Jij en ik horen bij dat gezelschap. Dat is het christelijk gemengd koor. Het Veenendaal, daar in de hemel. Nou ja, dit gezelschap. Ik ben blij dat er ook andere plaatsen in betrokken zijn. Stel je voor dat het Veenendaal zou zijn. Dan heb ik even pech met Overberg, waar we een huisje, een vakantiehuisje hebben. Jij en ik horen bij dat gezelschap. Is dat het enige koor in de hemel? Ik dacht dat er een heel rij koren zou zijn. Dat er een soort uitvoering zou komen van muziek en zo en zang. Klopt. Maar het is niet zo dat je alleen luistert naar wat anderen zingen. Je moet ook zelf zingen. Jij en ik gaan daar in de hemel het nieuwe lied zingen. Hoe zou dat lied klinken? Welke melodie? Ik word soms gebeld, ja, soms tot vervelend toe. En dan belde mevrouw op 3 keer per dag. Die had eerst Henk Binnendijk 3 keer per dag gebeld. En toen, ik was nu aan de beurt, dan kreeg je zo'n soort beurt. Hè? Dan moet je heel vereerd zijn dat zo'n mevrouw je 3 keer per dag opbelt natuurlijk. Hè? Maar dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Ja, nou, misschien had ik het niet moeten vertellen, maar op een moment zegt ze tegen mij, ik heb het nieuwe lied gekregen. Voordat we elkaar nooit gezien. Dus ik heb het nieuwe lied gekregen. En ik zeg, zing het eens. Had ik nooit moeten zeggen natuurlijk. Dan is dat zo weer zo'n flap uit. Nou, dat begon op de wijze van val er al de rieren, ging het. Nou, toen dacht ik, nee, dat zal het niet zijn. Maar hoe het dan wel zal zijn, weet ik ook niet. Ik weet het niet, ik heb de melodie niet. Ja, ik heb dubbel gelegen. Maar ze heeft het misschien niet gemerkt. Maar zij bedoelde het wel serieus. Ze wilde zo graag de Heer Jezus gaan eren en prijzen. Jij gaat zingen, hè? Oké. Een tweede gezelschap hadden we in hoofdstuk 14. Daar zagen we die 144.000 rondom het lam staan op de berg Sion. En die zongen ook. En die hadden ook citers. En we hebben toen gezegd, die 144.000, oh ja. Ja, dat waren de mensen uit Israël, dat klopt. Want dat is heel precies in de Bijbel geduid. Hè? Daar staat heel precies 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12. En dat worden die stammen allemaal genoemd. Nou, dat kan gewoon niet missen, dat is heel precies. Dat is Israël. Oh, dus vandaag krijg je dus een soort zangkoor uit de aardse volkeren, uit de volkeren. Straks in de hemel aan het zingen, ja, jij en ik, straks in de hemel. En we zijn het eerst aan de beurt. Let op, het eerste ben je aan de beurt. Het eerste koor dat gaat zingen, dat is dit koor. En het tweede gezelschap is Israël. Als de Heer Jezus in de druk van de tijd, als het heel, heel zwaar en heel moeilijk is, dat volk ziet in bittere nood, maar ze krijgen echt voor hun kiezen dan. Sorry dat ik het een beetje populair zeg misschien, maar ze krijgen het heel moeilijk. En in die tijd, je zou zeggen, er blijft niets over, is dan ineens de Heer Jezus in het midden van een heel select gezelschap, Israël. En ze zingen daar een lied die alleen zij kunnen zingen. Is niet voor ons bedoeld, zij. Ze hebben een heel speciaal thema. En nu krijg je het derde gezelschap in Openbaring 15. Dat derde gezelschap zingt ook. Zingt niet op de berg Sion. Is ook niet hetzelfde als de gemeente. Het is een beetje moeilijk, hè? Nou, ik probeer het op zo'n manier te vertellen dat je het misschien gaat pakken. Dat je die drie koren in elk geval gaat zien. En dat derde gezelschap is hier in de hemel gezien. Maar het gaat om een plaats, wat wij daar noemen, aan de Glazen Zee. Nou, er zijn heel veel liederen over de Glazen Zee. Het koor aan de Glazen Zee, de zee van kristal of zo. Zo wordt het dan wel eens in liederen uitgedrukt. Nu, om de locatie eens een klein beetje helder te krijgen, heb ik dat al in die titel gestopt. Het werd al gezegd zo pas, zingen in de voorhof. De Glazen Zee. Sommigen denken dat je dan een soort beeldspraak hebt van uit het boek Exodus, waar sprake is van het eerste lied in de Bijbel. En dat eerste lied is het lied van Mozes. Wordt hier ook genoemd, wordt aan gerefereerd. En dat eerste lied van Mozes werd gezongen aan de Schelfzee. U weet het, ze waren uit Egypte gekomen, ze waren door de Schelfzee gegaan. God had een pad gegeven, dwars door het water heen. En aan de andere kant van het water, toen het water weer teruggevloeid was en de Egyptenaren verdronken waren, toen hebben de Israëlieten gezongen. Nou, ook zoiets van oordeel van God, vernietigende situaties en een gezang. Het lied van Mozes, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dat is ongeveer het thema en eigenlijk het refrein van dat lied. En dat betekent in onze taal, alle instrumenten van de vijand, alle apparatuur, alles wat wapentuig heet, het paard, allemaal gezien in dat paard, alle kracht en degene die dat bedient, degene die daarop zit, die daarvan gebruik maakt, die, laat ik maar zeggen, dat paard gaat mennen en dat paard gaat inzetten voor. Dus het paard en zijn ruiter, dus alle macht van de tegenstander en de tegenstander zelf, zijn verzwolgen. Het paard en zijn ruiter, nou, hij is overwinnaar. Je zou ook mogen zeggen, het paard en zijn ruiter is verzwolgen, stortte hij in de zee. Dus een schitterend lied van overwinning. En van eer aan degene die die overwinning heeft bewerkstelligd. Het paard en zijn ruiter. Dus zou hier Openbaring 15 toch ja, misschien een situatieschets zijn van het zingen daar aan de Schelfzee. Meestal wordt dan de Rode Zee genoemd, maar dat klopt naar mijn overtuiging niet. Maar misschien ben ik dan te pietluttig. Want ze zijn toen niet door de Rode Zee getrokken. Dat zegt dat liedje wel. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Weet je wel, ongeveer een tunnel. Nou ja, brug. Nou, maar het was al een zee. De Schelfzee. Dus laat die discussie maar los. Maar feit is dat ze daar gezongen hebben aan de oever van een zee. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar toch, in dit stuk, dus dit deel van het laatste Bijbelboek, gaat het ineens toch weer over de tempel en over de tabernakel. Het begon al in hoofdstuk 11 aan het eind, misschien weet je dat nog, de hemel ging open, ik zal het je nog even voorlezen, hoofdstuk 11. En de tempel Gods die in de hemel is, Openbaring 11 vers 19, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het gaat ineens over een tempel in de hemel. Vorige keer hadden we het altaar, vers 17 van hoofdstuk 4, 18 van hoofdstuk 4, I'm sorry, 18, vers 18 van hoofdstuk 14. En een andere engel kwam uit het altaar. En nu gaat het verder over, vers 5, daarna van ons hoofdstuk, zag ik de tempel van de tent der getuigenis in de hemel die openging. Het gaat om een tempel. En u weet misschien, toen Salomo zijn tempel bouwde, de tempel van de Heere bouwde, die dan altijd aangeduid wordt als de tempel van Salomo, toen heeft hij een wasvat gemaakt. En u mag u zelf gaan zoeken. Maar hoe wordt dat wasvat geduid? Het is niet een vraag van 1 miljoen euro of zo. Met drie opties. Met hulplijnen. Nou, je mag van mij alle hulplijnen gebruiken die er zijn. Maar hoe wordt dat wasvat genoemd? De zee. De zee. Op runderen, onderstel van runderen, een enorme bak met water. En dat water daarin, gemaakt van zo'n koperen bak, in het Oude Testament, als het om de tabernakel gaat, nog van de spiegels van de vrouwen gemaakt. Mannen hadden toen nog geen spiegels. Dat is nu allemaal anders. Hè? Maar toen hadden alleen vrouwen spiegels. Nu niet meer. Toen de vrouwen. En dat waren allemaal stukjes koper, gepolijst, gepoetst. Er was geen glas. Glas moest nog worden uitgevonden. Dus je poetste zo'n koperen plaat op. En je zag jezelf. Koperen zee. De zee. En ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt, broeders en zusters, beste vrienden, dat we hier bij de zee van kristal, of zoals hier staat, een zee van glas met vuur vermengd, dat je hier moet denken aan het wasvat. En dus aan de voorhof. Dus ik ben al ondeugend geweest en ik heb de titel al zingen in de voorhof genoemd. Dus bij voorbaat al mijn stelling aangegeven. Maar ik heb daar vrij harde bewijzen voor. Misschien nog een beetje vaag voor je, maar het doet niets af aan het gebeuren. Maar misschien helpt het je om nu ineens dit gezelschap te zien in de hemel. En daar is een soort tempel in de hemel. En daar is een altaar. En er is een reukofferaltaar, hadden we ook al in hoofdstuk 8. Ook al gevonden. En we hebben vuur van het altaar. En we hebben de ark van het verbond al gevonden, hoofdstuk 11 aan het eind. Het is alsof de hele tempel, het hele tempelgebeuren in de hemel gesitueerd is nu op dit moment. En dat daar een heel gezelschap staat die het altaar al voorbij zijn. En ze zingen daar. Ik weet niet of je dat kunt indenken. Eigenlijk moet je dat gaan schetsen. Sommigen zijn op tabernakelstudies geweest. Maar je weet het, er was een omheining om een tabernakel. En later bij de tempel. Want die volgorde van voorwerpen is zowel bij de tabernakel als bij de tempel gelijk. Dat is hetzelfde. Maar je kwam binnen door een deur. Dat is maar één deur. Mooi is dat, hè? Eén deur. Maar goed, je kwam één deur binnen. En dan loop je padoes tegen dat altaar aan. Daar kun je niet aan voorbij. Dat was ook levensgroot. Dat was heel, ja, we zouden zeggen massief. Dat kun je niet over het hoofd zien. Een altaar. Daar loop je echt tegenaan. In de tabernakel was dat altaar al 1,65 meter. Zo hoog waren die mensen toen ook. Veel groter waren ze niet toen. Maar echt levensgroot. Heel, heel nadrukkelijk. Heel prominent. En ja, bij dat altaar, daar stopte je. Want dat moest je voorbij. En wie mocht er voorbij het altaar komen? Alleen de priesters. De rest niet. En priesters, die mochten bij het wasvat, bij de zee, mochten ze hun voeten, hun handen wassen. En daar zie je dit gezelschap nu staan. Het altaar voorbij. Zal ik het eens proberen te zeggen? Je hebt besef van wat op dat altaar is gebeurd. Nog anders? We snappen een beetje van het altaar aller tijden, het kruis van Golgotha. Het lam Gods, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus Christus, mens geworden om het lam van God te zijn. God die ging voorzien. God die voorzag. In een lam ten brandoffer. Genesis. We hebben daar een keer een aantal maanden terug over nagedacht. Over Yahweh die voorziet. Jireh, Yahweh die voorziet. Nou, waarin voorzag de Heere dan? In een lam. Maar het altaar. Daar sta je ineens oog in oog met het offer. Dat offer. In mijn plaats gebracht, in mijn plaats daar neergelegd. Je kunt wel springen van blijdschap, je kunt wel jubelen, je kunt wel uit je dak gaan. Omdat je weet dat jouw schuld, jouw zonde, jouw verkeerdheid, jouw verdorvenheid door de Heer Jezus is vereffend. En dat Hij door het geloof in Hemzelf jou en mij eeuwig leven geeft. Je bent het altaar voorbij. En als je het altaar voorbij bent, nu zeg ik het een beetje plastisch, dan zie je dat vuur van dat altaar, dat was door God zelf aangestoken. Mozes had een paar leuke stenen gevonden en daarmee geslagen, zodat hij vonken kreeg of zo, zodat er een vuurtje ontstond. En God zelf had vuur van de hemel gestuurd. Want onze God is een verterend vuur. Dat vuur van God was op dat altaar terechtgekomen. En op dat altaar lag het lam, lag het offerlam. En dat vuur is terechtgekomen op dat offerlam. Gelukkig. Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen, het is zegenrijk, het is geweldig. Maar God blijft een verterend vuur. En als je dat altaar voorbij bent en je ziet dat van datzelfde altaar vuur genomen wordt. Om op aarde te gooien, om het oordeel te brengen. Dan zie je het contrast, hè? Hier is dit gezelschap, het altaar voorbij. Van datzelfde altaar wordt vuur op de aarde geworpen. Met alle gevolgen daarvan. En zij staan daar te zingen bij die glazen zee. Het is inderdaad rimpeloos. Je ziet jezelf erin. Het lijkt op kristal. Daar staan ze een lied te zingen. En ze hebben de citerschots. Wie zijn dat? Nou, dat staat erbij. Dat zijn zij die in die hele moeilijke tijd zich niet hebben laten inpakken door het getal van het beest, door 666 en alles wat eraan vastzit. Dat staat er heel expliciet. Daar hoef je niet over te piekeren. Dat kun je gewoon eruit halen. Dat is hele heldere taal. Dus mensen die in de tijd dat er een beest op de troon zit, dat er een afgodsbeeld in Jeruzalem staat, toch weigeren om mee te gaan met de hele hoge gemeente. En die dan toch zeggen, nou, dan maar niet kopen, dan maar niet verkopen, maar wij gaan ons niet conformeren aan dat stelsel. We gaan niet mee met dat afgodische gedoe. We willen niet een knieval maken voor een afgod in Jeruzalem. En we gaan ook zo'n koning die op de troon zit, die zichzelf als God aandient, die gaan we niet vereren. Ben je een beetje Daniël-achtig, weet je wel, van die vrienden van Daniël, die op een bepaald moment gezegd hebben, koning, we willen u dienen, we willen u eren, maar we gaan niet voor u een knieval maken. Dat doen we niet. Nou ja, vuuroven dus. Maar nu blijkt dat een vuuroven precies een omgekeerd effect heeft. Vuur komt op de aarde terecht met oordeel en alles wat eraan vastzit. En zij die nee gezegd hebben tegen 666 op hun hand of op hun voorhoofd. Zij die bleven kijken naar hem die hen gekocht had. Zij staan nu te zingen bij dat wasvat. En wat zeggen ze? Groot en wonderbaar zijn uw werken. Ze hebben het lied van Mozes opnieuw gezongen. En ze hebben daarbij een nieuw lied. Het lied van het lam. Ik zou graag luisteren. Als zij daar zingen het lied van Mozes. Het lied van Mozes, nog een keer geciteerd. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Het lied van het lam. Hij heeft het gedaan op het kruis van Golgotha. O heilig lam van God, u hebt op Golgotha. Of op het Godslam rust mijn zielen. Of, ja, een ander lied. Halleluja, lof zij het lam, die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Zoiets. Of dat de woorden zijn van straks, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ze daar het lied van Mozes zingen en het lied van het lam gaan zingen. En dat ze daar samen God gaan prijzen. Hoor ik dat? Ja, u zit eerste rang te luisteren. Echt, dat kan ik u verzekeren, heb ik u al eerder uitgelegd. U en ik komen als eersten aan in de hemel. We worden dan ook de gemeente van eerstelingen genoemd. Door God uitgekozen. Een heel bijzonder, heel uniek gezelschap. En we zullen daar zijn. En we zullen eerst zelf gaan zingen. Het is niet zo dat u anderen alleen maar laat zingen. Dat gebeurt in de kerk soms ook. Dat je alleen maar een koortje of een soort zanggroepje laat zingen. En je houdt jezelf dan een beetje op de achtergrond. Nee, eerst zelf zingen. Hebben we toch gedaan, hè? En dan horen we Israël zingen. Op de berg Sion. Waarom op de berg Sion? Nou, dat is de koningsberg, dat is de troon. De troon van de koning. Sion is altijd annex met de koning en zijn troon. En nu krijg je een gezelschap in de hemel. Nou, je mag ook mij ook zeggen op de berg Moria. In elk geval op een andere plek. En daar zingen ze prachtige dingen over God. Wonderbaar, werkelijk zijn zijn werken. Rechtvaardig en waarachtig. Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen. Met andere woorden, wat ze ook bedenken, welke politieke partij ook gaat winnen, hoe het ook gaat, u bent in de troon, u bent de koning, u bent de Heere, u bent de verhevene, u bent de overwinnaar. Het paard en zijn ruiter, alle instrumenten, of het nu de instrumenten zijn van meneer Saddam in Irak, of dat het de instrumenten zijn van meneer Bush in Amerika, of dat het de instrumenten zijn die we niet eens kennen. Gniepige instrumenten die via de computervirussen binnendringen. In alle bestanden die maar denkbaar zijn, die maar op te noemen zijn. Hoe die vijand ook tekeer gaat, wat er ook gebeurt. Hij is overwinnaar. Het paard en zijn ruiter storten hij in de zee. En wie is die hij? Het lam dat geslacht is. Dus de combinatie is niet alleen de krachtpatserij, de overwinnende kracht van God de Heere, maar het is op hetzelfde moment het lam dat aan een kruis zijn leven gaf, die op het altaar stierf om jou en mij voor altijd gelukkig te maken. Heb je ooit in je leven dit lied gezongen? Nou ja, de precieze woorden hebben we niet. De melodie hebben we ook niet. Maar we hebben wel indicatie genoeg. We zijn het altaar voorbij, toch? Maar je weet dat God heilig is. En dat God genade aanbiedt. Dat God nog steeds zegt, wie wil, neem het leven. Neem het water des levens om niet. Kom maar, als je wilt kun je komen. Er hoeft niemand verloren te gaan. Allen mogen komen. Maar als je het niet doet, de toorn van God blijft op je. Was al op je, vanwege je schuld, vanwege je zonde en zo. Maar dan blijft die toorn van God op je. Een schitterend gezang daar in de hemel. Jij en ik waren er al. We zien Israël zingen. We zien ook deze mensen uit de grote verdrukking. Want dat is de tijd waarover het gaat. Ineens als een soort zangkoor naar buiten treden. En we zien ze ineens in jubelende stemmen de Heere prijzen. Groot en wonderbaar. En daarna, en daar gaat het eigenlijk over, gaat de tempel van de tent der getuigenis open. Dat is een moeilijke uitdrukking. Je kunt je voorstellen als je de Bijbel bestudeert en probeert erachter te komen wat de echte betekenis is, dat dat best lastig is. Er is natuurlijk sprake van een tent der getuigenis. En dat wordt altijd gebruikt in verbinding met de tabernakel. En er is sprake van een tempel. En het is alsof die beide dingen in elkaar geschoven zijn hier. Alsof ze tot een eenheid zijn gemaakt. Hier staat, en ik zag de tempel van de tent der getuigenis. Nou, tent heeft iets te maken met tijdelijk, weet je wel, bivakeren ook. Tabernakel, tent, het woord tabernakel betekent gewoon tent. Dat is iets tijdelijks. Tempel heeft iets van permanent zijn, iets definitiefs. Maar nu gaat de tempel van de tent der getuigenis open. Het is alsof de Bijbel dan zegt, ik zal je nu laten zien wat ik destijds al als permanent zag. Al was het in een soort tijdelijke setting, in een tijdelijke behuizing. Het was nog om door de woestijn te trekken. Het was om jullie bij te staan in jullie tocht. Maar toch, er zat ook iets eeuwigs in. Ook al was die tent op zich aan de tand van de tijd onderworpen. Die tent, die tabernakel is op een bepaald moment vervangen door een tempel. Nou, moeilijk. Maar probeert u het dus. Er is een tempel, dus een soort permanent element in een tijdelijke behuizing. Maar dat is een moeilijke zin. Ik heb het er zelf wel moeilijk mee. Het zal wel niet overkomen. Nou, u bestelt het bandje, u luistert gewoon 12 keer, iedere keer, elke dag 12 keer. En dan dringt het wel door. Het gaat niet om mij, maar het gaat erom dat de Heere zegt, ik heb altijd, altijd iets bijzonders gezien in mijn getuigenis. En hoe zwak het ook was, hoe het ook aan de tand van de tijd onderworpen was, hoe moeilijk het soms ook was en hoe zwaar het was, toch heb ik er iets permanents in gezien, iets eeuwigs in gezien. En dat wat ik erin zag, wat ik er ook toen in zag, toen het misschien verplaatst werd, toen het misschien gedragen werd, toen het misschien wel afgeschaft werd, toch heb ik er iets bijzonders in gezien. Nou, dat komt nu naar buiten, dat komt nu naar voren, dit wordt uit de doeken gedaan. En dan gaat er iets gebeuren, die tempel of die tabernakel gaat open, die tent der getuigenis gaat open en er komen engelen uit, zeven engelen. Zeven engelen worden gekleed in wit fijn linnen met een gouden gordel. Nou, dan moet u weer aan de slag. En want iedere keer als de Heer Jezus zichtbaar wordt, als de mensenzoon, Daniël 7... Daniël 10, Openbaring 1. Iedere keer wordt hij voorgesteld als wit linnen met een gouden gordel om. Dus eigenlijk wordt dit gezegd, er komen zeven engelen uit de tegenwoordigheid van God, uit het verblijf van God zelf, waar hij zelf was, dicht bij de troon. Er komen engelen uit die het tenue hebben van die mensenzoon. Van degene die alles zal overwinnen. En die alles zal beheren. Hij is de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de Mensenzoon, de Koning der Koningen. Alle knie buigt zich. Alle tong belijdt dat hij de Heere is. Het is alsof die engelen vanuit zijn nabijheid, vanuit zijn eigen huis, vanuit zijn eigen vertrekken, vanuit zijn eigen troon naar buiten treden. Maar uiterlijk zien ze eruit alsof ze hemzelf zijn. Nu, het gaat hier om engelen, heel nadrukkelijk. Is dat vreemd? Nee, is niet vreemd. Ik heb wel eens geprobeerd om in avonden over discipelschap te vertellen dat het voor de discipel genoeg moet zijn om te worden als de meester. Dan kun je denken aan de manier waarop hij sprak. Zo spreken wij ook. De manier waarop hij handelt. Zo handelen wij ook. De manier waarop hij reageert. En er is. Steeds lijken op de Heer Jezus. Matteüs 10 vers 25 is een sleuteltekst voor een discipel. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. De eerste gelovigen werden christenen genoemd. Die hebben niet zichzelf het woord christen aangepraat. Dat kregen ze. Want mensen zeiden, die zijn bij Jezus geweest. Ze herkenden hen dat ze bij Jezus geweest waren. Oh. Ja, je bent ook zo vroom. Nou ja. Dat kan. Lijkt u al een beetje op de Heer Jezus? Dat is een beetje moeilijk, hè? Want u hebt geen kleurenfoto van hem. Ja, als u nou een kleurenfoto had, dan ging u uw haar zo verven dat u dezelfde... Ja, wel. U kunt geen haar wit of zwart maken, maar tegenwoordig lukt dat wel. Een paar middeltjes. Echt hoor, ik heb mijn kleur ook al gevonden bij de drogist. Ja. 1213G. De G staat voor grijs. Ik bedoel dus niet of uw kleur hetzelfde is als zijn kleur. Maar of u innerlijk op hem lijkt. Zou de Heer Jezus herkenning krijgen in ons gedrag, in onze uitingen? Gewoon als mensen ons tegenkomen... Ja, dat moet toch iets bijzonders zijn. Weet je waar het begint? Ik denk in Bethlehem. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn, zegt een lied uit de opwekkingsbundel. Wie is er zo klein? Wie kan zichzelf vernederen? Ja, in theorie. Maar als ze u morgen een beetje dichterbij komen en een paar nare woordjes zeggen, dan... Ik ken mijzelf een beetje, weet je. Hakken in het zand, dan bleef het daar maar bij. Handen in de zak, bleef het daar maar bij. Lijkt u op de Heer Jezus? Kribbetje? Een kruis. Hij kwam tot het zijne. Het was allemaal van hem. Hij had het allemaal zelf gemaakt. Het hoorde bij hem. Het hoorde bij zijn bezit. Het hoort allemaal bij zijn erfenis. Dan ben je ja, in het blad quote echt nummer 1 met stip bovenaan. Weet je wel, van de rijken en al die. En dan kom je in Bethlehem en dan zeggen ze, nee, voor u is geen plek. Nee. Nee, maar er staat nog een soort schuur erachter in een weiland. Toch? Als de Hilton-directie erachter komt wie de hooggeëerde gast is, dan bieden ze 20 keer excuses aan. Maar wie ben jij dan? Lijk je er al een beetje op? Of ga je op je streep staan? Maar wie denk je wel wie je voor je hebt? Nou... Ik ben hier de baas in huis. Mijn haan kraait hier koning. Is dat de Heer Jezus, mannen en broeders? Nee. Echt niet. Ik wil het gewoon zo zeggen. Deze oordeelsengelen leken op de Heer Jezus toen ze uit zijn nabijheid kwamen. En ook eens, dat wordt me daar even een gebeuren, zeg. Nou, als die mensen losgelaten worden met hun schalen vol. Nou, dat gebeurt in hoofdstuk 16. Er gebeurt heel, heel erg veel daar. Aan oordeel, aan narigheid. Maar het gaat mij vooral om hoofdstuk 15 vanavond. Dat snap je, want dat is aan de buurt. Lijk jij al een beetje op de Heer Jezus? Maar je bent toch zo dicht bij hem? Hebreeën 10 zegt dat jij altijd vrije toegang hebt tot de troon van de genade en hij is bij je, hij neemt je mee naar binnen. Een nieuwe en een levende weg, je mag bij hem zijn, eigenlijk direct zijn stem horen. En we gaan eruit en we lijken weer op de dato van vroeger. Ja, maar eigenlijk. Hier is het zo dat die zeven engelen ineens naar voren komen. Nou, het huis van God wordt met rook vervuld en niemand kan het huis binnengaan. Ineens is de heerlijkheid van God, de glorie van God, de schittering van God, de Shechina, weet je wel, die wolk der heerlijkheid, werd vervuld met rook of met de wolk vanwege de heerlijkheid van God. Ineens is alles vol van de glorie van God. Alles vol. Toen Mozes de tabernakel klaar had, toen vulde de wolk dat gebouw dat net gebouwd was, het tabernakel. En niemand kon binnengaan. Toen Salomo die tempel klaar is, vulde de heerlijkheid van God, de glorie van God, de tempel door Salomo gebouwd. En niemand kon de tempel binnengaan. Hier, als die engelen naar buiten komen in hun ornaat klaarstaan om die schalen te krijgen, waardoor ze straks oordeel gaan brengen hier op aarde, dan is de tempel vervuld met glorie, met heerlijkheid. En niemand kan daar binnen gaan. Nou, we kunnen amen, amen zeggen, maar er is nog een element. Als er niemand kan binnen gaan, is er ook niemand die voorbeden kan doen. Dan is er niemand die tot God kan roepen, o Heere God, spaar. Weet je wat in de Bijbel staat? Dat de priesters moeten roepen, o Heere, spaar. O Heere, ontferm. En niemand kan naar binnen gaan. Dat is zo klemmend, dat je tegen iedereen wel zou willen zeggen, er komt een tijd dat er absoluut niet meer gebeden kan worden. Dat er geen bidders meer zijn. Ja, die zijn er misschien nog wel, als jullie zeggen. Maar God zegt, en nu is het even voorbij. Nu kan het niet meer. Het is alsof de Heere God zelf door zijn eigen heerlijkheid, door zijn eigen glorie, de deur voor voorbeden afsluit. En dat komt zo krom over. Maar het is niet krom. God is te heilig, te rein van ogen om die ene zonde van jou over het hoofd te zien. Dat heb ik 100 keer gezegd. En dan zegt God, en hoe krijg ik die dato dan ooit een keer bij mij in het huis van mijzelf, in het huis van de Vader? Als hij die ene zonde van mij niet over het hoofd kan zien, hoe kom ik daar dan? Als God zo heilig, zo rein is, want dat zeggen ze ook, hè? Heilig, heilig. Hoe kom ik dan in de hemel? Nou, nooit één kans natuurlijk. Toen heeft God gezegd, weet je, ik doe het anders. Ik ga naar deze aarde en ik ga voor dato en voor zijn ene zonde. U hoort het, hè, hoe vroom ik ben. Ik heb maar één zonde. Henny weet nog een paar, maar dat zegt ze nog steeds niet. Snap je? Genoeg, hè? Nee, maar voor mijn schuld, voor mijn zonden, kwam de Heer Jezus. En dat is vereffend. Glorie van God. Daar aan het kruis, daar zie ik de glorie van God. Het vuur van God en de heerlijkheid, de majesteit, de genade, de liefde, de barmhartigheid, de vriendelijkheid, de welwillendheid. Ik zie het allemaal. Maar is God daarmee veranderd? Is God dan ineens een andere God geworden? Nee, hij is nog steeds zo. En als je niet dat geweldige werk van de Heer Jezus naar binnen gebracht hebt, hem ontvangen hebt, hem in de troon van je hart geplaatst hebt, dan zal diezelfde heerlijkheid, diezelfde glorie, diezelfde schitterende, diezelfde wezenskenmerken van God zullen tegen je getuigen. Nou, dat gebeurt hier. Het is niet zo vreemd, want God is niet veranderd. Hij is nog steeds de heilige. Het is niet waar dat hij Een soort super Sint-Nicolaas is, of super kerstman is, of super grootvader is. Hij is de heilige en hij kan nog steeds die ene zonde niet door de vingers zien. Er komt een tijd dat het oordeel van God uitgegoten wordt. Geen voorbeden meer. Geen bidders meer. Het is alsof de zaak wat dat betreft potdicht zit. Je hoort mensen nu wel eens zeggen, het is alsof de hemel van koper is, alsof je er niet in doordringt, alsof je niet verder kunt komen. Nu, dat is dan zo. Datzelfde hoofdstuk waar overwinnaars gaan jubelen, is een hoofdstuk van glorie van God in zijn wezen. God laat zien wie die is. En lieve mensen, God is zo liefdevol dat jij vandaag hem en de Heer Jezus kunt leren kennen en dat je voor altijd gelukkig wordt. Maar God is ook zichzelf. Hij verandert niet. Bij hem is geen schaduw van ommekeer. En hij zal tot in eeuwigheid dezelfde zijn. Zo heet hij ook nog. Hij is dezelfde. En dat betekent dat er een moment gaat komen dat het oordeel van God onverkort door het vuur van God, want hij is een verterend vuur, op aarde terechtkomt. Wee de mensen die op dat moment op aarde wonen. Zingen in de voorhof betekent het altaar gepasseerd, jubelen omdat het wezen van God zo geweldig is. Lam van God, overwinning heeft hij behaald. Aan de andere kant, als die tempel opengaat, als zijn verblijf opengaat, als echt zichtbaar wordt wie hij is, beef. Want oorlog in de hemel is één ding, maar het oordeel van God op aarde is een verschrikking. De mensen zullen in radeloze angst verkeren. De Bijbel is daar heel precies over. Ik gun het je niet, ik wil het ook niet. Ik wil alleen vertellen dat Openbaring 15 een heel bijzonder hoofdstuk is. Het herinnert je aan je eigen zanggroep, toch? Het herinnert je aan de zanggroep Israël. Het herinnert je ook aan de zanggroep van overwinnaars. Het herinnert je ook aan wie God is, waar hij woont en wie hij is. En het herinnert je aan dat er nog een keer oordeel komt en dat er dan geen genade meer is. Dat de tijd van Gods genade voorbij is. En als je dat dan zegt, dan klinkt het hard en een beetje liefdeloos. Nou, ik zou wel willen dat je het oppakt. Dat je vandaag, als dat niet gebeurd is, echt de Heer Jezus ging aannemen als je heiland en als je verlosser. Amen.